Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl.
Ready, Freddy?
Yes.
Ja? Moet ik het duintje nog een keer afspelen of
nee.
Niet?
Nee. Laten we dit keer wel doen dat het geen financieel advies is.
Ja, oké. Okay. Nou, het duintje is afgespeeld voor deze voor de start van de aflevering. Dus, hoe is het bij jou?
Ja, goed.
Ja? Ja. Je ziet er ook uitgerust uit.
Meen je dat?
Ja.
Oh.
Bij mij is het andersom. Volgens mij, als ik me helemaal top voel, dan zie ik er niet uit.
Nee, ja?
Nee, het is, nee, ik slaap slecht.
Oh.
Geen idee waarom. Ik denk de stand van de maan.
De stand van de maan en dan,
ja. Storm buiten.
Ja,
ook rustig.
Niks te maken met de markt?
Markt?
Ja?
Nee.
Oh. Nee?
Gaan we het erover hebben?
Een beetje. Ja. Eerst moeten we het even over de whisky.
Oh ja.
Ja, je hebt geen idee natuurlijk. Heb je al geproefd? Kan je het raden?
Ja. Of, ja? Dat is de Japanse, toch?
Ja.
Ik zag net de fles staan.
Daar was je niet opgevallen.
Maar, lekker whiskietje. Noedels zitten in de magnetron.
Ja, zelfs nog een paar heel klein beetje ketchup nog over.
Oh, had je dat nog?
Ja, zakjes. Bouden ze krijgen. Ja, ja.
Dat je bij de buurman. Ja.
Zakjes ketchup leden. Nou ja, daar gaan we natuurlijk zo meteen eens mij ook over hebben. Want hebben we nog wel genoeg geld zo meteen om noedels met knakworst te kopen?
Team No Cash.
Ja, Team Rode Cijfers is eigenlijk veel te optimistisch.
Ja. Team No Cash, Team Noodles.
Team Noodles.
Mooi.
Nou, zeg maar. Waar gaan we het over hebben?
Nou, we gaan het hebben over... is het tijd om even wat voorzichtiger te worden in de markt? Want de noedels gaan hard.
Ja, zo vliegen de winkel uit.
Vliegen de winkel uit. Bij de appie zijn ze niet meer te krijgen, hoorde ik net. De noedels die ik favoriet zette net op Twitter.
Ja.
Maar Weet je, we hadden het gisteren over wat voor onderwerpen zouden doen. En ik zie heel veel, en dat zie jij denk ik ook, heel veel, niet paniek in de markt, maar toch wel een beetje twijfel van wat gebeurt hier nou? We zitten in een daling, hoe ver gaat dit? Hoe lang duurt dit? En om een klein beetje perspectief te bieden, ben ik eventjes in het recente verleden gedoken.
Okay.
Ik ben niet de afgelopen 20 jaar gaan bekijken, maar gewoon het recente verleden om wat voorbeelden te noemen. Van vorige dalingen tijdens deze boelmarkt.
Okay. En
hoe ver gingen die? Hoe diep ging het? Om een beetje perspectief te bieden. Wat we de vorige keer of vorig jaar ook hebben gedaan toen bij Adyen.
Mm-hmm.
En een paar keer met hoe lang moet je nou wachten om in te stappen? Hoe lang kan iets duren? Hoe erg is het om te blijven wachten? Om op je positie te blijven zitten en dergelijke. Dus daar gaan we even naar kijken. Gewoon even een beetje wat... Wat een beetje goed perspectief bieden.
Ja, en ik hoorde van een collega vandaag, we mogen niet zeggen van, blijf maar zitten. Het is maar een dalingje. Doe niet gek. Lange termijn beleggen. Weet je, dat soort standaard tips die aan de muur hangt.
Jongen.
Dat mogen we niet over hebben. Dus
nee?
We moeten, nee.
Dus je moet nu all in, sluit een lening af, alles op marge.
Ja, precies wel. Ja. Risicomanagement doen
alle
we echt helemaal niet meer.
Alle turbolongs erin. Ja, joh, tuurlijk.
Nou ja, daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja. Ik ben benieuwd hoe het... Misschien is dat leuk. Om het ook zo meteen over te hebben met welke lening moet je nu afsluiten om Bitcoin te kopen?
Welke bank heeft
hoeveel
een lening
maanden?
Voor crypto?
Ja, nou ja, dat...
Ik ken nog wel iemand om de hoek bij mij, die zo'n loan shark.
Oh, ja.
Dat was een vriendelijk gezicht tijdens een bear market.
Het is heel vrolijk tijdens een bear market, denk ik.
Ja, joh. En we hebben nog 3 luistervragen.
Ja.
Hoe ziet het portfolio voor de kleine van Twan eruit voor de komende 18 jaar? En daar zitten nog wat haken en ogen aan, maar die zal ik zo even noemen. Iemand vroeg ook in de Discord, is de geopolitieke drama vooral korte termijn ruis of een structureel probleem voor beleggers de komende tijd?
Mm-hmm.
En Basti vroeg, voelen wij al paniek met crypto?
Nou ja, wat ik wel interessant vind, we zitten natuurlijk de laatste maanden eigenlijk best wel in een redelijk stevige bull market. Ja, de laatste jaren al, maar de laatste maanden, met crypto, maar ook met aandelen,
ja.
Met tech aandelen dan. Heb je wel een beetje gevoel alsof het niet op kon. Ja. De momentum was super sterk, ging omhoog, ging omhoog.
Ja.
En misschien iets minder rigoureus dan begin vorig jaar.
Ja.
Maar nog steeds een nette plus 10% de Nasdaq in de eerste twee maanden, geloof ik. En nu opeens is het wat draaien, lijkt
het. Ja, ik moet ook wel zeggen, het is wel. Ik zat net een interview met iemand te kijken. En dit zijn de dingen die dan voorbij komen. Hè?
Ja.
Wat was het? Ik denk 6 weken geleden zat ik ook een interview met hem te kijken. En hij zei, ja, het is gewoon een bull market. Je moet niet te moeilijk doen. Don't fuck this up. Weet ik veel wat allemaal. Het was niet Rob.
Ja, ik wil zeggen.
Hij was een ander, maar iedereen heeft het overgenomen volgens mij. Maar toen de stelling was heel duidelijk van, ja, het is een beetje overgewaardeerd allemaal, et cetera. Maar ja, dit is nou eenmaal een bull market. Mm-hmm. Vandaag, een uurtje geleden, zat ik te kijken. Nu zitten we in een daling. Ja. Ja, het zat er ook wel aan te komen. Hè?
Ja, ja, ja.
Ik kon erop wachten op een correctie. Ja, en dan denk ik, iedereen past zijn eigen ding natuurlijk continu aan. Ik denk dat dat ook hetgeen is wat het verwarrend maakt. Maar,
ja, dat klopt, dat klopt.
Maar goed, we gaan het er eens eventjes over hebben zometeen.
Nou, leuk. Gaan we deze even hebben over portfolio? Al kunnen we het wat mij betreft ook wel even overslaan.
Nee joh, natuurlijk niet.
Nee, oké.
Nee, we staan toch allebei positief.
Ja. Ja.
Dus nee, ik heb een paar procentjes ingeleverd. Ik sta nu op 20% in de plus.
Goud gaat trouwens als een malle, goud.
Goud, ja. Ja, zilver ook. Die heb ik niet meer.
Nou, nee, nee. Toch mooi dat je het benoemt. Uranium ook trouwens.
Ja, uranium ook. Ja. Koper.
Nee, maar goud, ik heb het de laatste paar afleveringen in de weekly ook meegenomen. Maar het heeft ook weer...
Ja, goud is echt gemaakt. Ik vind goud echt een mooie in die zin dat... Ik weet niet hoeveel berichten ik heb gekregen in de afgelopen paar jaar. Dat goud best wel een grote positie van mij was. Nu is het iets kleiner. Mm-hmm. Wat heb je eraan? Wat doet het? Je zit alleen maar op, zoals ze zeggen, gestold angstzweet. Leuk. Zo noemen ze het. Goud.
Ja?
Ja, gestold angst.
Nooit gegooid, maar die gaan we gebruiken.
Nee?
Kunnen we dat nu ook niet aanpassen op de website?
Gestold. Ja, nu beleggen in gestold angstzweet. Nee, maar goed. Ik bedoel, heel veel mensen vragen zich dan af. Wat is goud altijd? Wat heeft het voor functie? Is het nou iets tegen geldontwaarding? Is het een inflation hedge? Hmm. Maar het is eigenlijk gewoon een flight to safety. Weet je, het heeft waarde. En in delen van de wereld, anders dan misschien de westerse wereld, afgezien van de centrale banken dan, heeft niemand er echt wat mee.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld Chinezen op dit moment, die zijn als een idioot goud aan het kopen, als ik het mag geloven wat daar vandaan komt qua cijfers. Omdat hun vastgoedmarkt in de problemen zit.
Ja, ja.
En zij zijn traditioneel gewend, ook omdat ze niet volledig in Bitcoin en zo dat soort dingen kunnen gaan zitten, of andere exotische producten, dat goud hun flight to safety is. Dat is hun veilige haven. Dus je onderschat niet de Aziaten die in goud zitten. India bijvoorbeeld ook.
Ja.
Weet je, hele huwelijksschatten worden er weggegeven in goud. Dus dat in combinatie met centrale banken die nog steeds aan het kopen zijn, dat duwt goud gewoon omhoog. Volgens mij staat het dit jaar op plus 20% of zo.
Hoeveel digitale middelvingers heb je al gegeven de laatste maanden?
Hoezo?
Nou ja, omdat je wat je net zei, ik heb je ook vaak niet belachelijk gemaakt, maar een beetje gepest met goud. En nu denk ik plus 20, plus 30% de laatste paar maanden of zo, denk ik.
Ja, plus 20% volgens mij zoiets. In ieder geval dit jaar. Ik heb niet gekeken wat de laatste 12 maanden heeft gedaan. Maar kijk, goud is zo'n ding. Je hebt meerdere van dit soort dingen. Van dit soort assets, die doen een hele tijd gewoon ondergemiddeld. Hè? Ja, als je het vergelijkt met de rest van de markt. En dan ineens doet het heel goed. En wat je dan ook merkt, dat is anders dan de cryptomarkt, want iedereen is over het algemeen een beetje schreeuwig. Maar dan ineens komen alle goldbugs en alle silver, hoe noemen ze, gorilla's, komen weer uit de...
Silverbacks.
Silverbacks, ja.
Nice.
Die komen weer allemaal een beetje uit hun grot. En dan krijg je alle discussies op YouTube, alle interviews van... Ah ja, goud, dit en dat gaat naar de $3000. Oh, en als we het gaan herwaarderen, want alle schulden moeten tegen weggestreven worden. Krijg je dat hele verhaal.
Ja, ja, ja.
Wil niet zeggen dat... Ik denk dat goud het goed blijft doen. Maar dan nog steeds denk ik dat... Tenzij er iets falikant misgaat in de hele wereld. Mm-hmm. Want goud is een wereldwijde asset. Tenzij er iets gigantisch misgaat, gaat goud ook weer corrigeren.
Ja.
En dan gaat het toch weer op of net onder het gemiddelde van de markt gaat het presteren de komende jaren. Tenzij, wat ik net zeg, dat er iets falikant misgaat. Want dan, er is maar één case volgens mij voor goud. En dat is dat het hergewaardeerd wordt.
Ja, ja.
Dus daar kan je lang op wachten.
Ik vind het interessant ook, wat je net benoemt, dat nu gaat het goed met in dit geval dan goud. En dan krijg je weer iedereen die gaat claimen.
Ja.
En van goud is het beste, je moet nu overstappen, dit is het moment. Wat mij zo opvalt, volgens mij heb ik het, ik weet niet of we het eerder over hebben gehad, maar beleggen of investeren lijkt soms wel een beetje een soort voetbalclub steunen. Dat zie je maar super militant. Van je bent of voor team goud, of je bent voor het team bear market, of je bent voor team crypto. En al het andere wat niet bij je past, is echt not done, idioot. He, waarom steun jij PSV? Of waarom steun je Groningen, terwijl je die club kan steunen? Ja. Ik vind dat zo bizar dat zij ze mee te maken. Terwijl je er is zoveel geld voor iedereen te verdienen.
Ja, en ik bedoel, dat is een goede vergelijking misschien, want mensen die gewoon echt voetbalfan zijn, die zullen dit nooit kunnen beamen. Maar als je van voetbal houdt, maar je hebt geen favoriete club, dan kun je gewoon genieten van het spelletje. En dat is net zo met een portfolio waar je meerdere assets in hebt en dus niet een bepaalde cult of secte kiest waar je bij wil horen of een bepaald clubje. Dan kan je meerdere assets hebben en daarvan profiteren en daarmee schuiven. En ik denk dat dat hetgene is waar veel mensen ook achterkomen. Dat je hoeft niet in het één te geloven, wat betekent automatisch dat je niet meer in het andere kan deelnemen of geloven.
Ja.
Veel dingen staan niet haaks op elkaar. Ja, behalve de dollar en de markten. Of de euro en de markten. Want die dingen staan wel haaks op elkaar. Weet je, als de dollar stijgt, vinden de markten niet leuk. Zelfs als met de euro. En als die daalt, vinden ze het wel leuk. Die staan haaks op elkaar.
Ja.
Maar voor de rest, heel veel dingen kunnen elkaar aanvullen.
Ik hoorde, laten we doorgaan, ik vond die wel grappig. Ik hoorde dus vorige week een Twitter-post voorbij komen. Ik heb me kapot gelachen. Het was een serieuze post. Het was een Amerikaan, uiteraard. Die zei van, als Jezus nu had geleefd in deze tijd, zou die dan hebben belegd in aandelen, in bitcoin, in goud of in iets anders?
Wat is dat nou weer?
En dus allemaal reacties stonden. Ja, maar Jezus was puur van de ziel. Dus natuurlijk gaat hij voor goud. En anderen, ja, maar Jezus was ook heel optimistisch. Dus natuurlijk gaat hij voor crypto. En hij was de wederopstanding.
Echt, jongen. Deze wereld heeft veel te veel tijd om over dingen na te denken.
Ik heb kapot gelachen. Maar ja, goed.
Maar goed, ja, dus 20% in de plus portfolio. En ik heb, nou ja, mooi. Ik heb afgelopen week een klein beetje extra goud gekocht. In de vorm van een goud ETC, dus bij de Giro.
Ja.
SGLD, ticker. En ik heb een heel klein plukje nog aangevuld van mijn Van Eck blockchain en crypto ETF.
Oh ja. Ja.
DAVV.
Hoe groot is die inmiddels nou?
5%.
Oké, ook wel significant.
Inmiddels. Ja, maar op zich natuurlijk niet mijn grootste positie. Maar dat was ook weer aan het dalen. En ik heb een paar, ik heb twee Bitcoin miners, die heb ik alle twee een beetje afgeschaald in de afgelopen 3 dagen. Ik had ze maar nog maar 2 weken volgens mij, of 1 week. Maar ja, technisch zag het er niet zo lekker uit. En dit is voor mij een korte termijn play, dus daar ben ik wat actiever mee. Ja. Maar in ruil daarvoor heb ik een beetje van die blockchain ETF bijgekocht.
Netjes.
Ja, daar zitten ook dingen in, hè? Zoals Coinbase bijvoorbeeld doet ook al -25% volgens mij vanaf de high. Dus alles tankt een beetje, maar ik vind het prima.
Dus ik wil naar te kijken trouwens, Coinbase.
Ja?
Nu nog niet. Het voelt nog steeds een beetje, nog steeds 3 keer zo hoog als toen ik het verkocht heb.
Ja,
het voelt
ook
een beetje vies. Ook was een heel dom argument. Maar ik zag nu op 210 staan of zo geloof ik. Dus als de markt een beetje corrigeert.
Ja.
Hopelijk een beetje rondom jouw moment nog kan instappen. Maar dan moet je wel heel ver nog terugzakken, denk ik.
Ja, dat wel.
Maar goed.
En jij?
Ja, ik sta plus 14. Dit betekent dat ik dus de slechtste performer van deze groep ben voor deze week.
Oh.
Team Rode Cijfers zit mij op de hielen. Ik voel het, de hete adem.
Ja?
Ja, voelt hem. Ik proef de vlammetjes al, weet je dat? De Team Rode Cijfer eet altijd vlammetjes.
Okay. Ook een hoog risicoprofiel heb jij nu.
Ja, joh, wacht, houd je van de straat, houd het leven. Maar eigenlijk heel weinig actie ondernomen. Nee, ik zit nu echt in een fase waarbij het eigenlijk stiekem wel goed is dat die markt een beetje een corrigeer is. Want dan ga je weer even kritisch nadenken wat je nou wil doen voor de komende tijd, voordat het helemaal gek wordt. En dus ik ben nu een beetje aan het kijken hoe ik de komende tijd het portfolio wil inrichten. Met name als een bull market echt zou beginnen, dat ik dat een beetje slim ga aanpakken. In plaats dat ik alle kanten op zweef.
Maar ga je dan dingen veranderen? Ga je dat nu al plannen?
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld, wat ik nu naar zit te kijken is dat, nou, de afgelopen maanden heb ik heel veel lopen klooien met van die kleine muntjes.
Ja.
Want de meme coins gingen helemaal door het dak. Dus dan wil je meespelen. Maar je bent altijd te laat. Als je juist instapt, je hoort, ben je altijd te laat. Dus toen ik dit weekend ermee bezig was, van oké, wat is nou, even een stapje terug, zeg maar. Als ik nou gewoon de komende cycle, laten we 12 maanden doen, hè, gewoon een beetje succesvol wil zijn, en wat zijn de grootste valkuilen waar ik in kan trappen? Nou, dat is onder andere meegegrepen worden door die FOMO. Jij hebt al meerdere cycles meegemaakt. De grote kans dat zoiets gebeurt.
Ik heb er ook al meegedaan.
Ja, ook je hebt die ervaring natuurlijk ook. Dus dan kan je waarschijnlijk beamen hoe groot de kans is dat je dan van je meer bitcoin en ethereum posities of aandelen die je hebt, op het moment komt dat je denkt, ik gooi alles in shitcoins.
Ja.
Maar die gaan nog harder en ik moet het meekrijgen. Nou ja,
ik ben nu dus een strategie aan het maken om te zorgen dat dat niet kan. Dus bijvoorbeeld dat ik 90% van mijn portfolio altijd in max 5 verschillende soorten munten mag hebben. Dus Bitcoin, Ethereum, maar misschien ook 3.
Ja.
En 10% om mee te speculeren, maar dat gewoon een harde cut-off is, waar ik niet aan mag komen. Nou, dat soort afspraken ben ik nu aan het opschrijven. Maar nu is het moment daarvoor, denk ik. Slim, hè?
Ja.
Voel je dat? Beetje risicomanagement aan deze kant?
Ja. Beetje risicomanagement. Mooi. Hey, en het lange termijn portfolio, ja, staat net een tikje boven jou, hè?
Ja, plus 15%.
Ja. Overigens, de top 3 en de bodem 3 zijn nog steeds hetzelfde. Dus als mensen dit de hele tijd luisteren elke week, dan kennen ze ze al. Maar Nvidia, Bitcoin en Coinbase in de top 3 nog steeds dit jaar. En Enphase, Adobe en Tesla in de bodem 3.
Pijnlijk.
Ja.
Alright. Ja. Wat hebben we nog meer allemaal wat er speelt op de wereld?
Nou ja, één ding wat we natuurlijk wel even moeten benoemen. En we zijn hier geen experts in. Ik ben hier verre van expert in. Maar dat hele Iran-Israël conflict.
Mm-hmm.
Weet je wel, waarin ze wat van hun tanden laten zien. En ja, ik weet er niet genoeg van. Weet je wel, dan moet je echt gewoon een expert erin zijn. Maar de effecten op de markt zijn wel interessant. Omdat, afgezien wat er gebeurt, daar gaan we ook niks over zeggen, hoe het allemaal in elkaar zit. Maar het gebeurde op een zaterdag.
Mm-hmm.
Die drone attack en weet ik veel wat allemaal. En de enige markt die open was de cryptomarkt.
Ja.
Dus je zag gelijk aan crypto, want er gingen allerlei alerts bij mij af. En nog voordat ik wist wat er was gebeurd, voordat ik het nieuws had gezien of wat dan ook, dacht ik van, wow, dit is echt bizar. Er moet wel nu iets gebeurd zijn, want het tankte als gek. En dus dit soort geopolitieke situaties geven natuurlijk ook wel aan. Tenminste, ik denk er twee dingen van. Eén is dat zo'n markt is vrij fragiel, omdat het verhaal gebaseerd is.
Ja.
En onrust ergens, ook in de regio, zeker een regio met olie en dergelijke. En veel transport, Suezkanaal, weet ik veel wat allemaal. Dat kan snel overslaan. Dus er is wel degelijk een risico dat voor de komende maanden, zoals we dat in het verleden ook hebben gezien met Oekraïne, maar ook met andere situaties in de wereld die impact hadden tijdelijk. En hoe lang is dan tijdelijk? Maar dat kan maanden tot een paar jaar duren in sommige gevallen. De markt moet dat even verwerken.
Ja.
Dat is één. Twee, er zijn zoveel algoritmes van de grote partijen die handelen op dit soort nieuws.
Ja.
He, want al die algoritmes gaan gelijk aan het werk. Van oké, dit is niet kosher, dit is niet relaxed. Dit kan een gevaar opleveren. We gaan nu verkopen. En dan heb ik nog een derde. Er zijn grote partijen die hier ook echt van profiteren.
Mm.
Want als er ergens vuur is, gewoon wat extra olie erop gooien.
Ja.
He, en dan vervolgens kan je lager instappen. Je kan de boot even terughalen, om het zomaar te zeggen, omdat hij al vertrokken was en jij hebt niet de groot genoeg positie. Je kan verdienen aan een short. Dit is allemaal fuel to the fire.
Ja.
Weet je? Dus, en hoe dit ook afloopt, geen idee. Ik vind het persoonlijk, ondanks dat ik niet graag mijn mening erover geef, want en nogmaals, ben geen expert, maar ik vind het persoonlijk een beetje lijken op een PR-toestand.
Het is bizar ook, als je het volgt, hè?
Ja.
Ik wilde er al over beginnen. Ik zag voor vandaag of gisteren ook weer zie je de Bitcoin-prijs met -3% in het laatste uur. Dan weet je al meteen, er is iets van nieuws. Dus ik ga naar Twitter. En dan zie je berichten vanuit bijvoorbeeld officiële kanalen vanuit Israël. War Council overweegt om de komende dagen terug te slaan met hoofdletters.
Ja.
En een half uur later, Iraanse overheid. Wij zullen het terugslaan van Israël niet accepteren en reageren. En dan een uur later weer een tweet van het lijkt, niet om het kleiner te maken dat het is, maar het lijkt af en toe alsof je op een schoolplein staat, twee bullies die net niet de eerste klappen uitdelen.
En dat aan iedereen laten weten.
Ja,
en alle media springt erop in. En dan is het zo wel, hoe zeg je dat? Ze hebben overal een bericht uitgestuurd.
Ja, ja.
Dat is volgens mij de eerste regel van oorlog voeren. Laat je opponent niet weten wat je gaat doen.
Ja, Sun Tzu draait zich om zijn graf, denk ik.
Ja, denk ik ook. Maar dus daarom lijkt me dit, ja, weet je, het kan gevolgen hebben en het zal vast gevolgen hebben. Maar in welke hoedanigheid, dat is, ja, dat gaan we zien.
Ja.
En verder,
ja, vooral de extreem hoe de markt reageert. Dus
ja, daarom. Ja, en op een zaterdag natuurlijk fantastisch. Maar want dan is het wachten tot maandag.
Ja.
De markt
en er gebeurt er niks.
Nee, dan gebeurt er bijna niks.
0,5% omhoog.
Ik dacht, je kan of een -20% ineens krijgen en dikke paniek. Of het is gewoon, loop met de sisser af. Nou, dat was het. Rate cuts van de Federal Reserve. Powell die had een mooie toespraak weer. En die zei, wij willen aan de data zien wat ons plan gaat worden. Mm-hmm. Dat zegt hij altijd. Ja. Dus hij is niet proactief, maar reactionair. Hoe zeg je dat?
Reactief?
Oh, reactief.
Ja.
maar dus, heel veel mensen zeggen, oké, die renteverlaging die wordt nu steeds verder vooruitgeschoven. Mm-hmm. Dat vindt ook de obligatiemarkt vindt dat niet leuk. Hypotheekrente in Amerika is weer aan het stijgen. Terwijl de Europese Centrale Bank juist zegt, hè, want in Amerika krijgen ze die inflatie maar niet onder de 3%. Hij is een beetje aan het oplopen. Dus waarom zouden ze de rente gaan verlagen? Mm-hmm. Dat zou alleen maar weer inflatie doen aanwakkeren. In Europa zeggen ze wat anders. Want Lagarde had gezegd, nou, wij zien wel reden om binnenkort te gaan verlagen. Dus ja, het is een beetje een tale of two cities. Nou is Amerika natuurlijk wel de grootste bepalende factor. Want eigenlijk is Europa, ja, je doet niet echt onwijs mee,
ja,
in het hele wereldspel. Helaas. Maar ja, dus de ogen zijn een beetje gericht op de Fed, wat ze gaan doen. En er zijn wat banken die zeggen van, nou, we verwachten het toch nog wel. Ze kunnen het niet lang volhouden. Mm. Maar over het algemeen, ja, banenrapport is oké. Okay. De economie ziet er op zich wel oké uit. Het is niet echt een reden om drastisch te gaan verlagen.
Nee, maar ik denk, ze zitten daar echt between a rock and a hard place, hoor, denk ik, in Amerika. Want als je ziet van hoeveel schulden de overheid heeft,
ja,
wat gewoon onmogelijk is om die rente te blijven betalen met de mate waar het nu op zit.
Ja.
Maar anderzijds, inderdaad, als de inflatie oploopt, je kunt ook niet de rente gaan verlagen. Want dan wordt de inflatie weer zwaarder. Dus zeg maar, pick your poison is een klein beetje. Het is een probleem daar, hoor, denk ik.
Ja, nou ja, ze kunnen natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen zoals ze willen. Want ze hebben verschillende manieren om dat aan te pakken. En om via de achterdeur toch nog wat liquiditeit toe te voegen. Maar we gaan het zien. Het is dat hele spelletje met vooruitkijken en hopen dat er iets gebeurt. Dat heeft toch weinig zin.
Nee. Ik zag toevallig deze week ook tweets voorbij. Had ik in de weekly ook over, dat analisten begin van het jaar, de eerste 2 maanden, allemaal zeiden, ja, er komen sowieso 6 rate cuts, dat kan niet anders. En het is een kwestie van, iedereen zei het. En nu zijn we 4 maanden verder. En nu is het langzaam het scenario, 0 rate cuts.
Ja,
als het 0
tot 2.
Zit. Dus misschien wel renteverhoging over 2 maanden. Ik ben benieuwd hoe dat, dat gaat vallen. Alright, we kunnen door naar het centrale thema. Hè?
Mm-hmm.
Denk ik, voordat we straks hebben ook nog luistervragen. Altijd leuk om een beetje naar te signalen, begreep ik, van een goede podcastmaker.
Ja, oké.
Wat komt straks en wat gaan we nu doen? Nou, straks komt...
Dat was van iemand die wel weet hoe het moet.
Ja. Hey, gaan we zo beginnen? Nee. We hebben straks dus nog de vragen over jouw ideale portfolio, hoe je kleiner eruit zou zien. De geopolitieke situatie, een beetje over gehad, maar ruis of zijwaarts. En hebben we paniek?
Ja.
Nou, en dat is het mooie. Hebben we paniek, ja of nee? Want volgens mij heb jij gekeken hoe het ervoor staat in de markt? Of al voorzichtig moeten worden of niet?
Ja.
En ik zie jou lachen, dus ik heb niet het gevoel dat je heel voorzichtig bent geworden nu.
Nou ja, voorzichtig.
Geen EHBO-kit bij je? Nog geen EHBO-kit?
Nee, nog geen EHBO. Nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, we komen dus net uit een periode. Ik denk dat mensen dit... Iedereen zit met zijn neus bovenop. De grafieken, de cijfers, Twitter, weet ik veel wat. Het nieuws. Iedereen is een macro-econoom geworden. Iedereen is expert geworden. Maar dat betekent dus ook dat heel veel mensen gewoon heel gevoelig zijn voor informatie. En we komen gewoon heel letterlijk net uit een periode. Sinds oktober, dat was een bodem. We komen uit een periode waarin we alleen maar een stijgende markt hebben gehad. Zowel de S&P, de Nasdaq, de AEX, Bitcoin, shitcoins, weet ik veel wat. Alles was de lucht in. In de positieve zin. Dus 5 maanden lang stijging.
Ja.
Met een klein beetje dalingjes tussendoor, maar nooit langer dan 1 of 2 weken. En allemaal nieuwe all-time highs.
Ja, ja.
Nou ja, ik geef die ene persoon die ik een uur geleden heb geluisterd ook wel gelijk. Van het zat eraan te komen. Ja, tuurlijk zit het eraan te komen. Dus ze zeggen ook altijd, een markt blijft niet in 1 rechte lijn stijgen. Er gebeuren gewoon dingen. Nou, nu wordt het een beetje gefueld door geopolitieke drama. Door de rente die wordt doorgeschoven. Dat wordt allemaal aangehaald als een reden. Maar als dat niet was geweest, dan nog was de markt een tikkie naar beneden gegaan. En wat ik een beetje heb gekeken, is omdat we nu een daling hebben gekregen. We zitten nu in een daling. Zie ik ineens heel veel onzekerheid komen. Mensen die vragen zich af van oké, gaat het nog verder? Is dit nu ineens een bear market? Zitten we niet meer in een bull market? En zoals jij hier ook goed hebt aangegeven, want ik zie je notities.
Ja. Klein toevoeging.
We komen de afgelopen 12 maanden hebben we de Nasdaq heeft 36% gedaan, de S&P 22% in de afgelopen 12 maanden, Bitcoin 111%.
Maar het is ook steeds toch ver boven gemiddeld.
Ja, dat is ver boven gemiddeld, ja. Maar we raken daaraan gewend.
Precies.
En ineens zijn we gewoon. Ja, want ik had het er gisteren met nog iemand over. Die zei ook van, ah, nee, moet ik nu alles gewoon cash gaan zetten? Ik zei, hoezo? Je hebt het alleen maar gehad over dat dit niet. Dat zei hij zelf ook. Want hij is net zo oud als ik. Dus hij is het ook niet gewend dat dit het nieuwe normaal is, kennelijk. Maar ja. Hij zei ook van, ja, ik heb alleen maar winsten gehad. En ik kreeg hoogtevrees en zo. Ik zei, nou ja, dan heb je toch eigenlijk je eigen case bevestigd. Dat dit niet zo door kon blijven gaan. Maar anyway. Heel veel mensen hebben dus veel winst gehad in de afgelopen maanden en zien het, en dat vind ik wel, ja, of dat nou iets is wat zorgelijk is of niet, maar het is gewoon de realiteit. Heel veel mensen hebben heel veel winst gehad, zien dat nu verdampen. En hoe risicovoller je bezig was, hoe meer je het nu ziet verdampen. Want er zijn echt serieus dingen die gewoon al 50% gedaald zijn in de afgelopen weken. Dus dan, ja, ik zie rendementen in sommige portfolio's ook gewoon echt van 80% naar 10% gaan. Nou, dat is niet niks.
Ja.
Maar om even wat perspectief te bieden, kijk ik dan, dat doe ik voor mezelf sowieso altijd, heb ik even gekeken hoe lang de vorige dalingen in een bullmarkt duurden. En ik heb niet alles teruggekeken, maar gewoon het afgelopen jaar. Dit is ook geen exact science, maar
beetje
gewoon
gevoelsmatig.
Een beetje gevoelsmatig, gewoon een klein beetje om het erover te hebben. Als we de S&P nemen, een beetje als een proxy voor de markt. In 2023 hadden we een bullrun. Met twee periodes van daling. En ik weet nog dat we hier zaten met de podcast ook tijdens die dalingen, dat het ook wel een beetje ongemakkelijk was. Weet je wel? We zagen ook dingen verdampen.
Ja.
En was ook de vraag, want we kwamen toen net uit een bear market. Oké, was dit dan 6 maanden en poef, alles is weg? Gaat het dan toch weer gewoon gebeuren? Nou, twee periodes van daling. Vorig jaar in de bullrun met de S&P. De ene daling duurde 26 beursdagen. En dat was de daling van februari-maart. Toen waren we net wat omhoog aan het begin van het jaar. Toen hadden we in februari-maart een korte correctie.
Maar bedoel je dan 26 dagen tot die weer boven dat punt kwam?
Nee, van de high van dat moment tot aan de bodem.
Ah, oké.
De tijdelijke bodem.
Ja.
Dus 26 beursdagen.
Ja.
En de andere, die was tussen juli en oktober, die duurde langer. Ja, dat was ook de periode dat wij ook in de zomer zaten van juli is geweest. Het was echt gewoon flinke winsten. En heel veel mensen zeiden al, en dat was toen ik heb onderzocht van hoe lang duurt het gemiddeld voordat zo'n situatie naar een bodem gaat. Dat duurde in dit geval 65 beursdagen. Ja, dan heb je het over ruim 2 maanden. Want beursdagen bij de S&P zijn er maar 5 in een week. 5 dagen, dus het duurt langer. Maar tussen juli en oktober, eigenlijk vanaf 1 augustus ongeveer, eind juli, zeg 1 augustus tot eind oktober, 3 maanden. Nu zitten we op beursdag 11 van de daling bij
shit.
De S&P.
Oh shit.
Sinds de top, want de top is gezet op 1 april.
Mm-hmm.
Beursdag 11. Dus we zitten nog niet eens op de helft van de kortste daling van 2023.
Je weet dat heel veel mensen nu de podcast stopzet. Alle aandelen gaan verkopen.
Ik zat erover na te denken. Je kan twee dingen zeggen wat mensen willen horen. Of
van
gewoon
de permabear.
Niet de permabear, maar gewoon de realist misschien.
Ja.
Maar je kan twee dingen zeggen. Je kan zeggen van, dit is echt precies zoals het zich altijd afspeelt en we zitten nu op de bodem.
Ja.
En dan denken mensen, mooi, die houvast heb ik nodig. Of je kan gewoon een dosis realiteit krijgen. En een dosis waarschijnlijkheid, want het kan vanaf hier kan het gewoon keihard weer omhoog. En fantastisch, iemand doet een uitspraak en de beurs schiet weer omhoog. Of Iran stopt ermee, of weet ik veel wat. Maar dus op basis van wat de voorgaande keren is gebeurd, zitten we dus nu op beursdag 11. Dat is nog niet eens op de helft van de kortste daling van 2023. En dus op 1/5 van de tweede daling die we hadden vorig jaar. Zou je dus deze situatie, de daling waar we nu in zitten, doortrekken naar die twee dalingen van vorig jaar? Dan zou je tussen de 26 en 65 beursdagen nodig hebben om op een bodem te komen. Dan kom je dus uit op een tijdelijke bodem tussen 7 mei en 3 juli.
Jeez, het wordt zo'n waardeloze zomer. Ja. Dat is waar het op neerkomt.
Zou kunnen.
Jezus, joh. Maar het was dus goed perspectief. Want ik had het helemaal niet dat gevoel ook. Dat vorige keer, sowieso die twee momenten was mij volledig ontschoten. Ik weet niet, mijn depressieve periode. Met allemaal small caps naar beneden ging. Maar ik wist niet dat dat 65 dagen was. En dat dit nu pas op de helft zit van de kortste correctie. Van de kortste, ik best wel interessante inzichten. Ja.
En
ja.
pas 11 beursdagen zitten we in deze daling. Hè? Mensen hebben het alsof we 100 jaar in deze daling zitten.
Ja.
Maar dat is even een beetje perspectief. Dus tussen 7 mei en 3 juli, dat is een ruime periode. Maar ja, dan heb je een beetje het gemiddelde van wat we vorig jaar hebben gedaan. Dus don't get too excited met dips kopen, denk ik. Hoe diep ging het dan de vorige keer? Want nu hebben we het over de lengte gehad. Maar hoe diep ging het de vorige keer bij de S&P? Nou, de dalingen vorig jaar, die twee die we hebben gehad, eentje wat korter, eentje wat langer, die gingen tot -8% tot -11%. Dus zeg, hou rekening met 10% in de min. We zitten nu op 4,5% in de min. Ha. Dus ook daar nog maar op de helft van wat de gemiddelde dalingen waren van de twee dalingen van vorig jaar. Dus ja, dat is ook een beetje perspectief. Zo erg is het allemaal nog niet. En als mensen zeggen, ik zit nu al aan de noedels. Ja, dan moet je even een beetje aan risicomanagement doen.
Ik hoorde vandaag voor de eerste keer weer de term Team Rode Cijfers op Twitter ook langskappen.
Dit is... Kijk, en dan heb je... Ik heb ook nog Bitcoin genomen, want dat is natuurlijk een goede proxy voor de cryptomarkt, waar ook veel mensen in zitten. Dat is wat extremer vaak. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we tijdens de bullmarkt bij Bitcoin 3 dalingen gehad. Tenminste, het waren dalingen en zijwaartse periodes waarin er niet zoveel gebeurde. Maar toch wel een beetje daling. Ook weer van de high naar de bodem. Er was één korte daling. Die duurde 17 dagen. En bij Bitcoin hebben we geen beursdagen. Dus dat waren echt 17 dagen. En twee langere dalingen. Die allebei ongeveer 60 dagen duurden. Dus 2 maanden. Dus de ene een halve maand. Een halve maand. En 2 dalingen van 2 maanden. We zitten nu bij Bitcoin en veel andere projecten in de cryptowereld, zitten we nu al op dag 34. Dus ondanks dat we bij de S&P nog maar op dag 11 zitten, beursdag 11, zitten we bij crypto vanaf de all-time high van Bitcoin, zitten we op 34 dagen nu in deze daling. Nou, trekken de periodes van vorig jaar, waarvan we er 3 hebben gehad, door naar nu, dan zouden we dus nu halverwege deze consolidatieperiode zitten, of deze correctie, of dip, of hoe je het ook wil noemen. Dan kom je dus uit, als je die gemiddelde periodes doortrekt, op half mei voordat er een bodem bereikt zou zijn.
1 maandje na de Bitcoin-halving? Klinkt logisch.
Toeval. Nee, dus half mei. Maar ik zou er zelf rekening mee houden, want de crypto is wat dat betreft wat schizofrener, om het zo maar te zeggen. Tussen half mei en half juni. Dus daarmee zouden we dus nu op 1/3 van de periode tot aan de bodem zitten. Dus zeg 1/3 tot op de helft van de bodem. Maar zou die nu voorbij zijn, die bodem? Ja, het kan. Maar ik hou er rekening mee dat we echt nog wel eventjes tot half mei, eind mei te gaan hebben.
Heb je dan... Ja, het is eigenlijk een retorische vraag. Ik weet hoe je antwoordt, maar ik vind het toch interessant. Hou je dan ook nu rekening mee met jouw portfolio? Want Bitcoin zie je natuurlijk nu dalen. Mm-hmm. En je wil... Jij hebt een bepaald percentage, hè, wat je graag wil houden voor je posities. Ja. Wanneer bepaal je dan wanneer jij Bitcoin gaat bijkopen?
Nou, Bitcoin koop ik in principe niet echt meer bij.
Oké.
Nee. Dus ik ben heel laag ingestapt. Niet omdat ik daarmee mijn gemiddelde aankoopkoers zou verhogen, maar het heeft voor mij gewoon weinig zin. Alles wat ik nu toevoeg heeft marginaal. Ik heb daar heel veel cash voor nodig om nog maar iets van een paar procenten eraan toe te voegen qua weging. Maar dat is een beetje qua timing. Mm-hmm. Dus hou rekening met, tenminste wat mij betreft, dit is geen exact science nogmaals. Ik ben ook geen waarzegger. Maar tussen half mei en half juni. Hoe diep ging het de vorige keer? Want dat willen ook heel veel mensen weten. Wanneer moet ik instappen? En zo.
Yeah, wat is de bodem?
Geen idee. Hoe diep ging het de vorige keer? Ongeveer, dat was vorig jaar dan, -20% per daling. Mm-hmm. 3 dalingen gehad, ongeveer -20% vanaf de tijdelijke high. Dus als je de high vanaf nu zou nemen, dan zou je ongeveer uitkomen met -20% op waar we nu op staan. Ja. Want we staan op -18% of zo met Bitcoin vanaf de all-time high. Maar een -30% als je naar voorgaande markten kijkt, hè, de 2017, 2018, zelfs 2013, dan zijn min 30% dalingen voor Bitcoin zijn vrij normaal.
Ja,
ja. We hebben er meerdere gehad in 2017 in een enorme run-up. Met honderden procenten rendement. Volgens mij iets van 3, 4, 5 keer 30% correcties. Ja. Dat is vrij normaal.
Wat ik hier interessant voor vind, hè, als je nu kijkt naar de Twitter-account, ziet veel hebben over crypto met name, dan meer vanuit technische analyse ook, hè, van een volgende correctie, jaren. Is in de periode toen de nieuwe all-time high werd aangetikt, zag je al een paar accounts die aangaven, jongens, ga niet schrikken als het 30% kan gaan corrigeren voordat het echt omhoog gaat. Want dat is gewoon wat Bitcoin doet.
En wat doen we?
En het gaat langzaam die kant op. Maar het wordt nu dus gezien. Dat vind ik dus zo interessant. Ook om met jouw stukje daarop aan te vullen, denk ik. Is van, nu zijn we allemaal, nou, niet overdrijven, een beetje gespannen. Van ja. Wat gaat er nu gebeuren? Terwijl in de fase, zelfs in de bull market fase, zeiden al mensen, joh, een 30% daling, kijk er gewoon niet vreemd van op. Dit is gewoon wat crypto gewoon doet.
Ja.
Shit happens, het hoort erbij. En ga gewoon door.
Ja.
En nu gebeurt het. En die denken, ja, dat zagen we niet aankomen. Want this time is different. Ja,
ja, het is
het draait altijd toch een beetje, die historie.
Ja, en ik denk dat dit gewoon een beetje de situatie is als mensen te veel in het moment met hun emoties leven.
Mm-hmm.
Dat is een beetje met het weer ook. We hadden het hier net voor de show over. Nee, maar dat is met het weer ook. Ja. Weet je, je kan zeggen van, gemiddeld. Mm-hmm. En mensen denken, ja, dat is allemaal prima. En ik heb gewoon zin in de zomer. En dan vervolgens regent het 2 weken achter elkaar. Dan zeggen mensen, dit is echt de meest waardeloze zomer die er is. En vervolgens is het weer 3 weken gewoon hartstikke warm weer. Maar in die periode denken mensen, ik kom hier nooit meer uit.
Mm-hmm.
Wat is dit voor shit zomer? Ik had op vakantie moeten gaan. Dat is met dit ook. Je kan het aankondigen. Je kan zeggen, het hoeft niet te gebeuren, maar de kans dat er een 30% correctie komt, is aanzienlijk. Daar moet je niet van opkijken.
Mm-hmm.
En de eerste 10% correctie, die dan vervolgens doorzet naar min 20, denken mensen, dit is echt de hel.
Ja,
hoe ver gaat dit nog? Nou, precies, min 30 is niet raar.
Ja, maar dat is het misschien wel om het lekker optimistisch te maken, is het heel gek volgens jou wat er nu gebeurt? In de zin van is het heel gek dat de markt die de laatste maanden zo flink gestegen is, als je kijkt bijvoorbeeld naar de aandelen, en ook als je kijkt naar crypto, is het gek dat er af en toe in een periode even wat gas teruggenomen wordt?
Nee, het is zelfs gezond.
Ja toch? Dus eigenlijk
niet doen, dan krijg je een enorme blow-off top. En ik weet niet of mensen daar dan blij mee zijn.
Mm-hmm.
Maar in principe, hoe langer dit soort dingen duren, die correcties, hoe meer er een basis gevormd wordt, hoe meer leverage uit het systeem weggaat, hoe meer, zoals we vaak zeggen, de toeristen vertrekken, et cetera. Of de opportunisten, die komen over 2 maanden toch alweer terug, als het op een gegeven moment weer aantrekt. Maar hoe gezonder het is, want dan hou je een beetje een cadans die wat levensvatbaarheid heeft. Maar als iedereen maar gewoon al zijn geld erin gooit en iedereen neemt steeds meer leverage, steeds meer hefboom, En gaat lopen gokken en het geld gaat naar projecten of naar bedrijven die echt niks waard zijn, allemaal van die zombie companies. Ja, dan op een gegeven moment dan sterft dat een hele snelle dood. En dan zit je letterlijk een paar jaar op niks. Dus wat heb je liever?
Ja.
Heb je liever dit soort gezonde correcties? Waarvan ik ook begrijp dat mensen zeggen, ja, ik heb ze liever niet, want ik wil zo snel mogelijk rijk worden. Maar ja, dat gaat je toch niet lukken. Dat is voor heel weinig mensen weggelegd, want sommigen lukt het.
Mm-hmm.
Maar dit hoort er gewoon bij.
Ja.
Dit is gezond. En ik zou zelf zeggen, zeker bij Bitcoin, hoe langer dit duurt, hoe gezonder het is.
Dus eigenlijk, als ik hem zo plat sla,
dit
is eigenlijk extreem bullish. We zijn nog steeds niet bullish genoeg.
Ja, maar dat is een goed punt. Want eigenlijk, inderdaad, wat jij zegt, als we dit niet zouden hebben, zou ik vrij snel gaan twijfelen.
Mm-hmm.
Als dit alleen maar door blijft stijgen, dan zou ik er bovenop moeten zitten. En dan zou ik gewoon binnen, 6 maanden een exit moeten kiezen. Maar hoe langer dit duurt, hoe meer levensvatbaarheid het heeft.
Kijk, ik ben wel blij dat de bullish twan toch weer een beetje teruggekeerd is.
Ik ben ook bullish. Ja,
boeren stuur je of zo?
Ik ben nog steeds bullish. Nee, maar gewoon een beetje perspectief.
Nee, dus, nuttig, ja.
Maar goed, als we dus tussen de 20 en de 30% daling zouden doen vanaf de all-time high, en we zouden dat een beetje reflecteren met wat er vorig jaar is gebeurd, en ook in voorgaande bull markets bij Bitcoin, dan zou je nu tussen de 51.000 en de 59.000 uitkomen.
Mm-hmm.
20% correctie of 30% correctie vanaf de all-time high. Dus dat is eigenlijk de hele 50.000 range, van 50 tot 60.
Mm-hmm.
Ja, en dan zeggen mensen van, oh, dat is wel een heel groot verschil. Maar ja, je bent er ook zo doorheen geblazen.
Ik wil zeggen, maar binnen een week heb ik waarschijnlijk ook weer terug in de bull market.
Ja, maar daar zijn we ook doorheen gegaan.
Ja,
als een gek. Ja, dus het is al gebeurd. Dus maar goed, je hebt dus twee keuzes. Als je gelooft dat dit het was voor de komende jaren, dan zou je insteek moeten zijn dat we nu een nieuwe bear market krijgen. En dat zou je portfolio dus ook moeten reflecteren. Mm-hmm. Risico afschalen, goede hedges kiezen, misschien wat cash als je onzeker bent. Want dat kan ook, hè? Ik bedoel, het kan zijn dat dit gewoon, weet ik veel, allemaal klapt.
Ja, ja.
En dat we derde wereldoorlog krijgen, weet ik veel wat. Maar dat is niet mijn thesis. Maar als je toch gelooft, zoals ik, dat we nog steeds in een bull market zitten, dan horen die dalingen dus bij, zoals we net hebben vastgesteld. Heel gezond, zowel voor de S&P, AIX, welke markt dan ook, Bitcoin. Shitcoins krijgen wat meer, laat ik niet alles shitcoins noemen, maar de kleinere projecten, die worden wat meer afgestraft nu. Want er zijn er sommige die zijn al 50-60% gedaald.
Ja, maar je hebt zelfs een Solana, wat een top 5 munt is.
Ja.
Maar ook bijna 40%, 50% gedaald.
Dat is gaat munt. Ze gaan hard omhoog en hard naar beneden.
Ja, nou, exact. Die zijn dan heel snel gestegen ook weer. Maar 50%.
Mega volatiel.
Ik denk dat mensen dat nog niet... Daarom merk je zelf bij... is een heel niche onderwerp. Maar als je kijkt naar altcoins... We hebben het vaak over Bitcoin... waar natuurlijk al meer mensen denk ik wel iets in zitten. Of Ethereum. Maar als je kijkt naar de altcoin-markt, die laatste weken, die is een bloedie, joh. Dat is echt min 50%. Ik heb al mensen om mij heen natuurlijk op kantoor zitten die ook veel met altcoins zitten. Nou ja, die hebben een...
En weet je waarom dit nou zo'n probleem is?
Vermaak zich nog steeds, hoor. Maar ja.
Ja, nee, dat kan me voorstellen. Niemand heeft nog gesolliciteerd bij McDonald's?
Nee, nog niet.
Oh, oké. Okay.
Nee.
Maar waar, ja, bullshit.
Bullshit.
Nee, maar weet je wat dit nou zo'n probleem is? En dit is niet om als een opa te reageren of zo, maar zeker bij dit soort dingen zoals altcoins of speculatieve fintech bedrijven of waar je dan ook in belegt, die heel hard omhoog gaan, dat wekt de emotie van ik ga wat missen, FOMO. Je stapt in op een keihard rijdende trein, niet realiserende dat omdat het zo hard omhoog gegaan is, als de markt zich draait, om wat voor reden dan ook, dat het heel hard afgestraft wordt.
Ja.
En daarom zijn zoveel mensen, die voelen zich goed, die voegen dan meer leverage toe, of die denken, ik heb altijd al besloten om hier niet in te stappen, maar mijn vrienden worden hier ook rijk mee. Ik stap in, voelt goed, ik heb het erover, biertje, leuk. En vervolgens word je keihard afgestraft.
Mm-hmm.
Niet wetende, of niet realiserende, dat heel veel mensen die hierin zitten, zaten vanaf een heel laag punt erin.
Ja.
Die kunnen zich zo'n daling permitteren. Want die staan waarschijnlijk nog steeds op een 2x.
Mm-hmm.
Maar jij bent net ingestapt en jouw positie staat nu gewoon 50% onder water.
Ja. Ja.
Ja, en dat is een beetje hetgene wat ik nu veel om me heen zie. Dat mensen enorme inleg hebben gedaan op het moment dat ze dat eigenlijk niet hadden moeten doen.
Ja. Maar ik denk dat dat interessant is om dat punt, om je daarop te trainen. Het is meer een tip voor mezelf, maar... om je op te trainen om dat soort signalen bewust te gaan herkennen.
Ja.
Want ik liep vorige week bij ons op kantoor rond. Mijn collega's kunnen dat beamen. En ik had nog wat cash vragen gekregen. En ik liep gewoon rond. Oké, jongens, wat moet ik kopen? Welk muntje moet ik hebben? Welke shitcoin heb jij? Welke shitcoin heb jij? Ik wil een extra shitcoin wil ik hebben. Want de markt ging zo omhoog. Ik dacht van, nou, daar kan ik wel van profiteren. Kom maar door. En ik heb toen 1 of 2 shitcoins gekocht met gewoon serieuzere bedragen. Niet 100 euro voor de spelen, maar serieus bedragen. Dan van, oké, maar dit gaat alleen maar omhoog.
Ja.
Dat was letterlijk de top.
Ja.
Want de week daarna draaide het helemaal om. Ik denk, als ik dat geld had gehouden, als ik dat signaal had herkend,
ging
de volgende keer even over nadenken. Als ik het gevoel heb, ik kan alles kopen en alles gaat omhoog en ik wil de grootste shitcoins met de grootste 100x plays die je kan bedenken.
Ja.
Dat is misschien wel een signaal om te denken, joh, misschien even een weekje wachten.
Ja, heel veel mensen denken dan, ik ben de enige die dit voelt.
Ja,
maar de markt stimuleert dit gevoel bij het grootste aantal mensen.
Mm.
Dus iedereen heeft datzelfde gevoel. Ook al denk je van, ik doe het voor mezelf. Ik voel dit voor mezelf. Ik heb zelf een cashpositie nog. Nee, maar dit is gewoon, zo wordt iedereen erin gezogen. En eigenlijk is het dan heel moeilijk om contrair te doen.
Mm.
Weet je wel, om te denken van, oké, ik wacht even af totdat deze hele FOMO-trein gewoon weer even teruggehaald wordt.
Ja.
En dat kan maanden duren en daar hebben mensen geen geduld voor.
Ja. Ja,
dus nou, dan moet je in dit geval op de blaren zitten. Maar goed, een paar dingen die helpen bij het niet compleet verspelen van je voorsprong, zoals ik bij sommige mensen nu zie gebeuren in hun portfolio. Nu tijdens de daling, omdat we net hebben gezegd dat er een grote waarschijnlijkheid is dat het morgen niet voorbij is, die daling.
Mm-hmm.
Leg niet te snel op elke dip in. Dat hebben we ook al vaker tijdens de podcast gezegd. Maar je loopt gewoon kans dat je nog een heel stuk dip overhoudt aan het einde van je cash.
Dankjewel, Captain Hindsight.
Ja, precies. Maar dit gebeurt elke keer, hè? Je zou kunnen zeggen dat dit minimaal 2 keer per jaar gebeurt.
Ja, ja.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je dit bijvoorbeeld al 4 jaar doet, dan heb je het al 8 keer meegemaakt. Nou, dan is het tijd om een plan te maken om, ja, om in ieder geval wat cash over te houden aan het eind van de dip. Je geduld bewaren, ga wat anders doen. Dit is zo'n open deur. Maar we hebben het er vaker over gehad. Als jij je focust op andere dingen, dingen die je leuk vindt tenminste, of misschien heb je dingen met je werk of zo waar je even gas wil geven, of met je familie, of straks, nou, ik krijg een kleine, dus ik word gedwongen om er even niet mee bezig te zijn. Ja. Ik moet wel. Maar dan doet het er ook niet zoveel meer toe wat er dagelijks gebeurt. Dan ben je ook niet meer de hele tijd met je hengel in het water aan het vissen om te kijken of er echt iets te halen valt.
Ja. Tenzij je je kind Goldie gaat noemen.
Goldie?
Goldie. Ja, gewoon Goldie. Want als je iedere keer als je met je kleine bezig bent, ik even kijken naar de goudprijs. Of Sol. Sorry.
Ik hang er gelijk al een gouden ketting om.
Ja, nee, dat weet ik. Ja, polsverloosje.
Ja. Oh, goed, je hebt de naam geraden. Nee, en blijf...
Polsverloosje? Ja. Hij heet polsverloosje.
Hij heet polsverloosje. Oh, hij heet Rolex. Nee, maar dit is ook... Nee, ik bedoel, het zijn allemaal open deuren natuurlijk. En dan geef ik misschien je collega ook wel gelijk. En die zei, hier mag je het niet over hebben. Maar tijdens een daling... spring niet op elke dip, maar doe het dan zeker niet met leverage. Mm-hmm. Weet je wel, want het werkt zo tegen je. Want het kan heel volatiel worden en blijven.
Ja.
Wacht dan in ieder geval totdat de volatiliteit een beetje de markt uit is. Dan heb je misschien niet de bodem met de maximaal turbo long of wat dan ook gehaald. En een crypto 100x leverage. Maar bestaan, ja, je kan in ieder geval niet kapot gaan dan. Ja. En mocht je toch het gevoel hebben, want dit is ook een goeie, dit heb ik gisteren nog tegen iemand gezegd, ook al kan het heel onnatuurlijk voelen, mocht je toch het gevoel hebben dat je echt veel te veel exposed bent in risico assets, er komt, nou, ik wou niet zeggen altijd, want dan is het weer een garantie, maar er is een grote waarschijnlijkheid dat er tijdens zo'n daling ook nog een bounce komt. Mm. Een tijdelijke bounce voordat het weer doordaalt. Want net zoals op de weg omhoog, waarin je kleine dipjes krijgt, voordat het weer omhoog gaat, heb je op de weg naar beneden. Als dat 2 maanden duurt, heb je ook na een aantal weken weer een bounce omhoog. Schaal dan een beetje af.
Hmm.
Er is niks mis mee om een beetje af te schalen, je risico een beetje te beperken. En als je nog steeds gelooft dat we in een bull market zitten, kan je later ook weer instappen. Hmm. Het gaat er meer om dat je niet volledig kapot gaat.
Het is meer risicomanagement in die zin, toch?
Ja, en het voelt heel onnatuurlijk, want je gaat waarschijnlijk een positie verkopen. Voor heel veel mensen, niet iedereen, maar voor heel veel mensen ga je waarschijnlijk een positie verkopen met verlies. Of afschalen met verlies.
Ja, dus je neemt een deel. Omhoog gaat ook nog. Ja.
Ja, en je neemt een deel. Ja, precies. Je neemt een deel, neem je het verlies. Je ziet het dan verder omhoog gaan. Maar daar kan je gewoon op wachten. Er is niks mis mee om uiteindelijk misschien zelfs iets hoger weer in te stappen.
Ja.
Niks mis mee. Weet je wel, dan doe je gewoon een risicomanagement. En dit is heel onnatuurlijk. Maar ik heb het zo vaak gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb het nu ook met die miners gedaan. Ja, ik heb ook het was niet heel veel verlies, volgens mij een procentje of zo. Maar ik dacht, dit voelt niet goed. Ik ben hier veel te opportunistisch ingegaan. Ik wil even afwachten wat deze markt doet. Ik weet dat het nog wat langer kan duren dan ik waarschijnlijk denk. Dus laat ik eventjes wat geld van de tafel afnemen.
Nou, ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel... Je kunt beter als je richting een afgrond rent. Denk ik, zal ik nu nog even stoppen voordat ik erin spring? Dan dat je er daadwerkelijk helemaal in kukelt en dat je niet meer kan stoppen.
Ja, dus een parachute kopen onderweg.
Parachute kopen, kan ook nog.
Ja.
Nee, maar ik vind op zich wel een... dat is natuurlijk een beetje vies ook, hè? Dat je het gevoel hebt dat je verkoopt met verlies. Of in het moment dat de bull market begint, dat je net op het verkeerde moment verkoopt. Maar vanuit risicomanagement verhaal vind ik dat denk ik wel een goeie. Ook in de zin van, je hoeft ook niet altijd 100% van het potentiële rendement eruit te halen.
Nee.
Soms is het beter om 30% van je potentieel verlies te beperken.
Ja.
Is van mij trouwens het volledige abacadabra. Daar gaan we het niet over hebben, dat weet je. Maar,
hoe werkt dat?
Nee, maar ik vind
maar het wel... Maar als je nu dat gevoel hebt... want je hebt vaak dat gevoel van... ah shit, ik wil afschalen, want wat als het verder daalt?
Mm-hmm.
Meestal kun je gewoon heel even wachten.
Ja.
Want er komt een bounce en de meeste mensen denken dan... oh, het draait weer om, het gaat weer omhoog. Zie je wel, ik ben een genie, ik heb gewacht... Maar als je nou jezelf aanleert dat tijdens zo'n daling... en het kan nog even duren, dat je gaat afschalen als er zo'n bounce komt... en dus de rest van de wereld denkt, dit is de nieuwe stijging. Schaal dan wat af.
Ja.
Als het zich echt voortzet op een beetje sustainable manier... dan stap je gewoon iets hoger in. Dan heb je iets minder winst, maar dan heb je niet veel meer verlies.
Dus conclusie van het hele verhaal is eigenlijk... dit hoort bij een gezonde markt. Ja. Correcties teken dat het daarna weer waarschijnlijk weer goed gaat komen. Anders was het enger geweest. Als je het niet had gecorrigeerd, part of the game.
En het meest vieze woord is geduld. Oh. Ja, we hebben allemaal geen geduld meer in deze wereld, jongen.
Nee. Ja, morgen nog een 5x leverage in Bitcoin. Dat is niet... Nou goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben, over risico nemen, denk ik. Hey, we hebben nog luistervragen. Mm-hmm. Hebben we nog. Ben je er klaar voor? We hebben er drie nog zelfs. Ja. Mooi binnen de tijd trouwens. Hoor. Mensen hebben het nog steeds een hardlooprondje, denk ik. Tenminste, zouden mensen... Ik hoor nooit meer zo met een hardlooprondje. Nee, nee,
zitten met een biertje op het terras.
Ja, we hebben een paar dellen. Ja, we een podcast op. Zou dat kunnen?
Ja, dat denk ik wel.
Nou goed. We gaan even door met de drie luistervragen van Jury. Alle drie vanuit onze Discord komen ze. Hoe zou het ideale portfolio voor Twan zijn kleine eruit zien? En je krijgt een paar kaders mee van hem. Zo makkelijk gaat hij hem jou niet maken. Je mag hem één keer samenstellen. En daarna is het tot 18 jaar, of tot ze 18 is, of tot die 18 is, niet toegestaan om je samenstelling te wijzigen. En je moet 18 jaar inleggen.
Ja.
Dus één keer kiezen, 18 jaar inleggen, niet meer naar kijken.
Ja, maar dit heb ik al gepland.
Ja?
Ja, ik heb het al klaarstaan.
Oh, dus het rijkste ongeboren kind in Nederland, joh.
Nee, dat niet. Ik bedoel, voor een kleine, je hebt de tijd mee. Je hebt 18 jaar, je hoeft niet heel gek te doen. Je hoeft het niet actief te managen, heb ik ook al eens eerder gezegd. Ik ga niet... dit is nog steeds risicovol wat ik doe met het geld voor mijn kleine. Dat risico ga ik trouwens wel afbouwen richting die 18 jaar.
Oké.
Okay. Een beetje prudent.
Heel veel mensen bouwen dat als ze rond de pensioenleeftijd komen, 75, maar jij in de 18...
Ja, want dat wordt ook in die zin een beetje gevraagd, dat je verantwoordelijk met het geld van je kind omgaat.
Mm-hmm.
Maar dus de samenstelling is heel simpel. 90% IWDA, dat is de wereld-ETF, en 10% Bitcoin.
Ja, Bitcoin, over 18 jaar nog steeds?
Ja.
Mooi. Wow. Ik vind eigenlijk IWDA, ik snap hem wel, want je hebt natuurlijk daarmee de meest solide keuze misschien wel, mag je stellen?
Ja, gewoon marktconform. Je hebt niks meer, niks minder. Maar marktconform met 18 jaar is prima.
Maar zou je nog is dat omdat je denkt, na 18 jaar heb je niks te klagen als je kijkt naar het rendement van de afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld? Dus dan heb je over 18 jaar heb je het heel goed voor elkaar.
Ja.
Dus is het dan ook dat je dan niet de extra potentiële upside nodig hebt van bijvoorbeeld hem in de Nasdaq ETF stoppen? Want je bent heel tech-minded.
Ja, voor mezelf wel. Voor mezelf zou ik de Nasdaq kiezen, maar dat is omdat ik er wat meer bovenop zit en ik vind het leuk. Maar dit is eigenlijk gewoon, voor je kleine, vind ik, is het een soort sparen plus. Je wilt wegzetten, je wilt niet verklooien, je wilt niet in iets gaan zitten. En daarom zeg ik 10% Bitcoin. Kan zijn dat Bitcoin niet meer bestaat over 18 jaar, kan. Maar dan heb ik 10% van de inleg dat risico meegenomen.
Ja.
Plus dat ik denk dat als het over 18 jaar nog wel bestaat, dat die kleine denkt van zo, dat is cool dat je daar 18 jaar geleden mee bent begonnen.
Ja.
Dat kan.
Hippe papa.
En die IWDA-ETF, dat is gewoon letterlijk de wereldeconomie.
Ja.
Weet je, of het is de westerse wereldeconomie dan in dit geval. Wat is het? 1600 bedrijven?
Die nou, 70% Amerika natuurlijk, maar ja.
Ja, en als het een beetje afneemt, dan herbalanceert die ETF dat natuurlijk voor je. Dus ja, dat is gewoon het makkelijkste.
Nou, klinkt al logisch.
Ja, meer heb ik niet nodig.
Dus je hebt sommige kinderen die worden geboren in een wiegje en er ligt dan een voetbal ligt daarnaast. Want sommige ouders zeggen, mijn kind wordt later een hele bekende voetballer. Wordt jouw kind een soort Warren Buffett later, dat hij dus met de app van de Giro het wiegje zit als hij geboren wordt?
Je hebt nu de hele inrichting van onze, hoe noemen we dat? Behang.
Ja, Bitcoin op de muur.
Bitcoin op de muur, Warren Buffett, Peter Lynch. Ja joh, die kan het dromen straks.
Oh, wat moet je niet willen. Moet je voorstellen dat je daar 6 of 7 bent. Je hebt twee van die je hebt Warren Buffett en Peter Lynch als op jouw behang op je kamer. Ja. Heb je wat uit te leggen als Susje van 5 jaar langskomt?
En een dekbed van Dog with Head.
Uiteraard. Die snap ik.
Ja, toch? Ja.
Hey, we hebben nog een vraag van Bubs. Hij wordt wat serieuzer, onze Bubs. Is de geopolitieke situatie van nu enkel korte termijn ruis, of zorgt het ook voor een zijwaartse of zelfs serieuze neerwaartse bewegingen? Heb je al een klein beetje beantwoord eigenlijk, hè, deze aflevering?
Ja, nou ja, goed. Bedoel, als je niemand weet hoe die dingen gaan lopen, maar als je kijkt naar de voorgaande geopolitieke stresssituaties, dan is het gewoon een kwestie van tijd.
Mm-hmm.
Weet je, de
kwestie van tijd voor?
Nou, voordat dit gefilterd is door de markt.
Ah,
dit verwerkt is door de markt. Ja, want we hebben het nu over de markt. Hij vraagt in relatie tot beleggingen, denk ik. Niet je persoonlijke situatie of dat je een bunker moet kopen. Maar Het kost tijd voordat de markt dit soort dingen heeft verwerkt. En ik denk dat het in principe... We willen zeggen dat het ruis is, omdat het er niet toe doet. Maar het heeft wel degelijk effect op de markt. Alleen de vraag is altijd, is dat een week, een maand, een jaar? Geen idee. Dat moeten we ook nog zien hiermee. Maar als je kijkt naar Oekraïne bijvoorbeeld... ja, dat was begonnen in een jaar waarin we toch al een daling in hadden gezet. Een flinke daling en in een bear market zaten, wat mij betreft. En voorgaande situaties zoals bijvoorbeeld de hele pandemie... was ook een wereldwijd issue. De markt heeft zich knijtersnel hersteld.
Ja.
Dus dat kan ook gebeuren.
Weet je dat trouwens ook een markt, een beursfeitje is? Dat een oorlog het beste moment is om te kopen?
Ja, wat zeggen ze altijd? Sell the trumpets, buy the bombs, zoiets.
Oh ja, dat ken ik.
Ja. Omdat de anticipatie is altijd onzekerder naar oorlog toe. Mm. Of naar, als het niet in je eigen land is tenminste, maar wereldwijd. De spanning brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Maar op het moment dat het dan gebeurd is, dus met de bombs... sell the trumpets by the cannons, is het volgens mij.
Zo, die is oud.
Ja, die is oud. Ja. Die had Pieter Lins... Nee. Dan weet je, dat zeg ik ook heel vaak... dan is er zekerheid dat er iets gebeurt. En dan kan je het gaan filteren. Ja, dan kan het zich gaan verwerken. En dan stijgt meestal een markt. Mm. Dat is het rare. Iedereen denkt altijd van het begin van het daadwerkelijke event... is ellende, maar dat geeft juist zekerheid.
Je weet wat je kan verwachten, grote lijnen. Ja. Goed punt. En we hebben nog Basti. We hebben altijd een vraag over crypto ertussen zitten. Zei ik al, de laatste aflevering altijd iets over crypto gehad. Crypto daalt hard. Is er ooit nog iets van paniek? Of zijn jullie inmiddels burm voor deze dalingen?
Murf, ja.
Murf. Burm is het toch? Is het nou Wurm of Murf?
Murf.
Je wordt toch Wurm geblaven?
Murf.
Klinkt wel wat een of andere shitcoin trouwens.
Iemand in de Discord die zei... ik leerde vandaag dat dit niet met een F geschreven wordt. maar met een W.
Zo leren we nog wat.
Ja, ja.
Maar is er paniek? Ja.
Heb jij paniek?
Ja, toch, jij hebt natuurlijk een heel conservatief portfolio, relatief.
Nou ja, je hebt echt een mega crypto portfolio. Heb jij paniek?
Ik heb geen paniek.
Nee?
Nee, maar het is wel bizar hoe snel het wint. Dat je gewoon 20-30% van je portfolio af ziet vliegen. Je wordt wakker, je bent gewoon een paar maand salaris kwijt. Ja. Dat is eigenlijk wel bizar. Maar ik heb niet heel veel shitcoins. Ik zit 70% in Ethereum. Dus dat is nog redelijk... noem dan even een AAA-coin, durf ik wel te zeggen. Dus,
maar,
ik zie je lachen.
Nee, ik zit dan te denken aan jouw collega's.
Ja, die zitten wel meer in shitcoins.
Maar zijn zij dan? Is er iemand bij jullie in paniek?
Nee, niet paniek.
Wel gespannen?
Nou, je merkt langzaam... Nou, kijk, als context... Heel veel van mijn collega's die lopen al jaren mee... en de meeste die zitten gewoon vol in Bitcoin of Bitcoin en Ether. En 5% speelgoed, zeg maar. Dus dat is die hebben het al vaker in zijn rodeo meegemaakt. Maar ja, een paar, met name ook wat jongere collega's natuurlijk... die wat meer op het leuk vinden om weer het casino te spelen van crypto... en de goede markt ook waanzinnig daar mee lopen te knallen... Nee, die zien hun portfolio. Het is, de meeste van zitten echt in de echte ultieme shitcoins... Het portfolio rond 50-60% gedaald in de laatste week of twee.
Zo.
En dan moet je voorstellen, 60% van je geld kwijt in een week of twee. Ja, goed, dan heb je dan. Het is niet paniek, want we weten hoe de markt is, hoe snel het kan herstellen. En die munten gaan op één dag ook weer 30% in de plus.
Maar gezonde spanning.
Het is wel spanning van, hoe lang gaat het nog duren? Het is eigenlijk, vind ik wel interessant dat jij zegt, we zitten nog hier op de helft, hè?
Ja.
dus dat is lekker positief bericht. Nee, maar geen paniek, geen spanning. Ik denk juist ook, om af te maken, ik denk ook dat dit gewoon erbij hoort. De mensen hebben al van tevoren zijn al de zaakjes voorspeld. Dan is ook correctie erbij zit. What goes up, must come down. Maar we zijn, denk ik, nog steeds... Als je kijkt naar de markt overal, al ontwikkelingen... is het natuurlijk zo bullish wat er verder aan de hand is. Dus over de komende 2-3 maanden, geen flauw idee. Over de komende 12 maanden, denk ik dat we nog heel comfortabel zitten.
En het interessante is, als je dit soort dingen opschrijft... Ik zei het in de Discord vanmiddag. Ik heb letterlijk sinds 2017 in de cryptomarkt... 18 keer, dus 3 keer per jaar, opgeschreven... holy shit, dit gaat snel naar beneden. En dat ik was niet in paniek, maar wel met de hashtag stress en hashtag crypto.
Oh ja?
Dan kan ik het opzoeken. Wat maar weer aangeeft, 3 keer per jaar dit soort stress hebben... dat ondanks dat ik niet echt stress heb waar het voor de toekomst heen gaat... en of dit goed komt... Maar je wordt gewoon meegenomen door je emoties.
Ja, precies. Ja.
Dat is gewoon... En het meerdere keren per jaar.
Maar waren dat fantastische buying opportunities? Of heb je dat niet erbij geschreven in je dagboek?
Ja, sommige waren geen fantastische buy opportunities. Want die waren wel degelijk goede reden om stress te hebben. Want het bleef maar doordalen. En dat duurde echt vele maanden voordat dat goed kwam.
Oh, ja.
Soms zelfs een jaar. Maar ja, over het algemeen, als tijdje je vriend is in die zin, dan hoef je alleen maar geduld te hebben. Ja. Maar dat is nogmaals wat veel mensen niet willen hebben.
Ja, klopt. Duurt te lang, ik wil nu rijk zijn. Ja,
als de tijd alles voor je oplost, hoef je zelf geen werk te verzetten.
Klopt.
Ja.
Of gewoon de komende weken, maanden gewoon noedels eten met ketchup.
Ja.
En dan overleven.
Ja, op de website kan je noedels kopen.
Lekkere recepten lezen.
Lekkere recepten lezen over noedels.
We hebben ook een partnership, hebben we nog niet aangekondigd. We hebben geen partnership met Gal en Gal, maar gewoon met een of andere Aziatische toko.
Dog with noodles.
Dog with noodles. mooi. Voor mij hebben we alles weer behandeld.
Ja,
voor vandaag. We gaan afronden. Heb je nog afsluitende woorden voordat ik de magische catchphrase zeg op het einde?
Nee.
Oké, dan gaan we echt afsluiten. Dan wil ik je allemaal weer bedanken voor het luisteren. En tot volgende week.